U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Een programma waarin ik elke week spreek over het evangelie, over de Heer. En dat probeer ik zoveel mogelijk in contact te brengen met de ontwikkelingen in de maatschappij. De ontwikkelingen in ons alledaagse leven. Om zo te kijken hoe de Heer in ons eigen leven steeds meer werkzaam kan worden. En voordat ik u mee wil nemen naar het hoogfeest van volgende week, het feest van Pasen, waarin we opnieuw onze verlossing gaan vieren, wil ik eerst kort even terugblikken op afgelopen week. Ik heb het vorige week in de podcast al aangekondigd dat ik deze week iets zou zeggen over het project Lentekriebels, dat op heel wat scholen is gegeven in Nederland deze week. En ik wil dat project Lentekriebels eigenlijk afzetten tegen de pijlers van de sociale leer van de kerk, want ik denk namelijk dat die een antwoord kunnen geven op hoe we wel liefdevol en goed met de opvoeding van kinderen om kunnen gaan. En dan met name ook de seksuele ontwikkeling. De kerk heeft daar altijd de belangrijkste rol in gespeeld en moet dat ook blijven doen. Maar voordat ik daarover ga spreken, ga ik uiteraard zoals altijd eerst beginnen met gebed. En ik zal vandaag bidden het Stabat Mater. U kent dat ongetwijfeld, de hymne waarin wordt bezongen dat Maria aan de voet van het kruis staat. Dat met Jezus ook haar hart doorboord wordt. En ik zal dat nu bidden in een Nederlandse vertaling. En we zullen het daar eerst even stil voor maken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Met de tranen in haar ogen stond de moeder diep bewogen naast het kruis waar Jezus hing. Door haar pijnlijk zuchtend harte, overstelpt van wee en smarten, het scherpe zwaard van droefheid ging. Hoe bedrukt, hoe neergeslagen, moest de zegenrijke klagen om Gods eengeboren zoon. Ach, hoe schreide, ach, hoe kreet zij, en wat folteringen leed zij bij het aanschouwen van die hoon. Wie kan nu zijn tranen houden en de moeder hier aanschouwen in haar bittere zielenwee? Wie voelt niet zijn hart verscheuren die de moeder zo ziet treuren, leidend met haar Jezus mee? Zij zag Jezus voor de zonde van zijn volk bedekt met wonden van de vrede gezeling. Zij zag hare lieveling sterven, alle troost zijns vaders derven, tot de geest uit lichaam ging. Geef, o moeder, bron van liefde, dat ik leid wat u doorgriefde. Geef mij dat ik met u klaag. Ach, ontvlam mijn hart en zinnen, dat ook ik mijn God mag minnen en dien heiland steeds behaag. Heilige moeder, hoor mijn beden, deel mij Christus wonden mede, diep ze drukkend in mijn hart. Van uw zoon bedekt met wonden, die zo leed om mijn zonde, laat mij delen in de smart. Laat mij met u medewenen, mij met zeren leed verenen, tot het uur van mijn dood. Naast het kruishout wil ik toeven en mij daar met u bedroeven, om het lijden naamloos groot. Maagd der maagden onvolprezen, wil mij niet ongunstig wezen. Laat mij treuren aan uw zij. Laat mij Christus doodstrijd strijden, deelgenoot van al zijn lijden. Laat mij sterven zoals hij. Laat zijn wonden mij doorwonden. Worde ik bij zijn kruis verslonden, in het bloed van uw zoon. Moog ik in het vuur niet branden, neem, o maagd, mijn zaak in handen, in het oordeel voor Gods troon. Christus wil bij mijn verscheiden, door uw moeder mij geleiden, tot de overwinnaarsprijs. Doe als het lichaam dan zal sterven, mijn ziel de glorie erven, van het hemels paradijs. Amen. Broeders en zusters, na deze prachtige, maar tegelijkertijd ook moeilijke woorden die wij richten tot God, namelijk op weg naar Pasen, waarbij we stilstaan bij het lijden van de Heer, maar ook het lijden van Maria, diegene die als beeld van de kerk natuurlijk meeleidt met haar zoon, zoals wij als kerk ook meeleiden met Christus. Wil ik even terugblikken op vorige week, een week waarvan we denk ik rustig kunnen zeggen dat het ook onze hemelse moeder Maria nogal bedroefd heeft. Want vorige week was dus, zoals gezegd, de week waarin de scholen het project Lentekriebels moesten aanbieden. Een project dat sinds een aantal jaar in Nederland is en waarbij alle klassen, alle groepen van de basisschool seksuele voorlichting krijgen. En ik vond het belangrijk om zelf eerst het lesmateriaal te bekijken voordat ik er iets over zou zeggen. Want ik hoor natuurlijk al jaren ouders, bezorgde ouders die klagen over dit project en die met hangen en wurgen proberen om vrijstelling te krijgen voor hun kinderen, dat ze daar niet naartoe hoeven, wat absoluut niet meevalt. Maar ik vond het belangrijk om eerst zelf eens te kijken, waar gaat dit nou over? En daarom heb ik de filmpjes gekeken die ook de kinderen te zien krijgen van groep 8. En ik was toch behoorlijk geschokt inderdaad. Filmpjes over hoe je jezelf kunt bevredigen. Dat wordt in allerlei stappen uitgelegd. En wat mij het meeste opviel was de schaamteloosheid. Kinderen van 11, 12 jaar oud die beelden te zien krijgen die zo rechtstreeks in je gezicht worden geworpen, dat er, wat ik heb gehoord, kinderen zelfs een hand voor hun ogen houden om het maar niet te hoeven zien. En dat is niet het enige, want er wordt ook een bepaalde seksuele moraal meegegeven die absoluut niet christelijk is. In een paar andere filmpjes kwam dat duidelijk naar voren. In één filmpje werd een pornoactrice geïnterviewd. En die pornoactrice die zat te vertellen over de begintijd van haar carrière, dat ze nog wel schaamte voelde als ze met mannen het bed moest delen voor geld. Maar dat die schaamte steeds verder verdween en dat ze er uiteindelijk wel trots op is geworden. En degene die haar interviewde, de beruchte dokter Corrie, die dit soort filmpjes maakt, die complimenteerde haar zelfs met het mooie werk dat ze deed. En dit wordt dan getoond aan kinderen van 11, 12 jaar oud. En zoals je kinderen al heel jong iets over de Heer kunt leren, in de hoop dat uiteindelijk daar iets heel moois uit gaat groeien, zo kun je ze natuurlijk ook verkeerde wegen leren al heel jong. En dat gebeurt in zo'n filmpje. Alsof dit ook een optie zou zijn als je later oud wordt. Een ander filmpje dat ik zag was een filmpje van een jong meisje dat beweerde non-binair te zijn. Wat is non-binair? Dan voel je je man nog vrouw. Dus ze was geen van beide. En de interviewer die vroeg terecht, ja, hoe kan dat dan? Hoe voel je je dan? Nou ja, ik voel me non-binair. Ik voel me niet een jongen en niet een meisje. En dat betekent dat ze op jonge leeftijd al haar borsten had laten verwijderen. En er zou nog een grotere ingreep komen als ze 18 was. En dit meisje zat hierover te vertellen. En ja, ik werd er eigenlijk steeds droeviger van. Want als je als jong kind niet een paar duidelijke rolmodellen in je leven hebt en een paar mensen die je begeleiden op de weg naar een goed leven, een leven ook van tevredenheid, dan is het zo ontzettend makkelijk om te verdwalen. En wat bedoel ik met een leven van tevredenheid? Tevredenheid met de manier waarop je door God gemaakt bent. Want dat staat natuurlijk onder druk. Op het moment dat je kinderen aanreikt dat de jongetjes een meisje kunnen zijn en de meisjes, als ze willen, een jongetje kunnen zijn, dan zeg je eigenlijk dat Gods schepping niet deugt. Dan zeg je dat God je niet gemaakt heeft zoals hij het zelf gewild heeft, maar dat daar iets fout aan is en dat die schepping aangepast moet worden. En dat is een pad dat onherroepelijk leidt tot onvrede. Op het moment dat je door een fase heen gaat als kind waarin je je seksualiteit ziet ontwaken, dan kan het zijn dat dat soms verwarring met zich meebrengt, dat je door een fase heen gaat dat je inderdaad niet zo heel goed weet hoe dat zit met je seksualiteit. Maar dan is het juist zo belangrijk dat het liefdevol wordt begeleid en dat het op zo'n manier wordt begeleid dat uiteindelijk het kind de ware vreugde leert kennen, namelijk acceptatie van de manier waarop God je geschapen heeft en uiteindelijk ook die seksualiteit omgeven met liefde en ook omgeven met een bepaalde soort schaamte. En dat bedoel ik natuurlijk niet verkeerd, maar er is ook zoiets als christelijke schaamte. En christelijke schaamte zorgt ervoor dat iets wat heel mooi en heel zuiver kan zijn, dat dat als het ware bedekt wordt. Dat je daar niet mee te koop loopt. Dat je niet zoals die filmpjes die aan de kinderen worden getoond, alles, om het even in het Engels te zeggen, in your face te zien krijgt. Maar dat het als het ware een bloem is die langzaam ontluikt, die langzaam opengaat. En die seksualiteit, zoals wij christenen, katholieken weten, is uiteindelijk altijd gemaakt voor een ander. De seksualiteit heeft God ons niet voor onszelf gegeven, maar zoals we bij Adam en Eva zien, voor elkaar. De man voor de vrouw en de vrouw voor de man. En als je al op hele leeftijd leert dat veilig vrije de goede weg is, dan zul je natuurlijk ook nooit leren wat uiteindelijk het christelijke antwoord is. Namelijk de seksualiteit als gave van God, die alleen maar echt tot bloei kan komen in de veiligheid van een huwelijk. En dat staat natuurlijk compleet contrair op de gedachten van deze tijd, maar toch moeten we dat niet opgeven. Het is zoals Maria en Fatima zegt, de laatste strijd van de kerk zal hier zelfs om gaan. Die zal gaan om gezin en om seksualiteit. We zien dat nu natuurlijk in alle hevigheid losbarsten. En ik heb aangekondigd aan het begin van deze podcast dat ik het antwoord op deze vragen in het licht wil stellen van de sociale leer van de kerk. De sociale leer van de kerk die zegt namelijk iets wezenlijks over de ontwikkeling van mensen en ook over de opvoeding van kinderen. En er zijn eigenlijk vier pijlers in de sociale leer van de kerk die ons wijzen hoe we met de opvoeding van kinderen zouden moeten omgaan. En die vier pijlers dat zijn de menselijke waardigheid, het bonum commune, ik zal het zo even uitleggen wat dat betekent, de subsidiariteit en de solidariteit. Om bij de eerste pijler te beginnen, de menselijke waardigheid, misschien ook wel meteen de belangrijkste pijler, want die vat eigenlijk de andere pijlers samen. De menselijke waardigheid, die ontlenen wij aan het feit dat God ons heeft gewild en heeft geschapen. God heeft de mensen geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En daarom heeft de mens een intrinsieke waardigheid. Intrinsiek, dat wil zeggen, het is inherent aan het bestaan van de mens. Dus het wordt niet aan de mens gegeven. En ongeacht wat de wetten van een land mogen zijn, die waardigheid die staat altijd voorop. Dus zelfs als er wetten zouden zijn in een land die deze waardigheid proberen te herdefiniëren of die wetten proberen in te voeren die daar tegenin gaat, dan nog blijft die waardigheid overeind, want die waardigheid is ons door God zelf gegeven. Die waardigheid heeft God zelf in zijn schepping gelegd, met name natuurlijk in de kroon van zijn schepping, de mens. En daarom moeten we de mens altijd bekijken in zijn waardigheid. En onderdeel van die waardigheid is ook de seksualiteit, zoals net al gezegd. Hè? Altijd gericht op de ander en altijd omgeven door een veilige liefde. De menselijke waardigheid die kan alleen maar tot bloei komen als we dat erkennen. Als we erkennen dat God inderdaad degene is die zijn schepping heeft gemaakt en dat God de enige is die weet wat goed is voor de mens. De tweede pijler, het bonum commune of het algemene welzijn, ligt eigenlijk in het verlengde van die menselijke waardigheid, want op het moment dat mensen worden gevormd en gerespecteerd in hun waardigheid, dan zullen ze uiteindelijk ook altijd bijdragen aan datgene wat goed is voor het geheel. Dus niet alleen voor zichzelf als individu, maar ook voor de maatschappij, hè, of voor de groep van personen waarin zij bewegen. Dus menselijke waardigheid en respect daarvoor zal uiteindelijk altijd leiden tot het bonum commune, datgene wat goed is voor het geheel. En dan vervolgens een heel belangrijk punt, namelijk het principe van de subsidiariteit. Subsidiariteit wil zeggen dat er geen overheidsinmenging moet komen op het moment dat dat niet nodig is. Subsidiariteit gaat ervan uit dat de laagste laag in de bevolking, dat die de eerste verantwoordelijkheid moet hebben. De laagste laag, wat is dat? Dat is natuurlijk het gezin, de plaats waar je geboren wordt als kind. En dat gezin heeft dus de allereerste verantwoordelijkheid in de opvoeding van de kinderen. En dat geldt ook voor de seksuele opvoeding. Dus op het moment dat een school seksuele voorlichting gaat geven, dan gaat die school of de overheid in tegen dat subsidiariteitsbeginsel, dat dat niet aan de school is, maar dat dat primair aan de ouders is. En natuurlijk zijn er gevallen denkbaar waarin de school wel de ouders ondersteunt. Maar dan zal die vraag altijd vanuit de ouders zelf moeten komen, want volgens het subsidiariteitsbeginsel is de eerste verantwoordelijkheid bij de ouders. En pas als zij een andere laag vragen te helpen bij die opvoeding, dan pas zal die andere laag in actie komen. Of het kan zo zijn dat natuurlijk de ouders de verantwoordelijkheid misbruiken, hè, door bijvoorbeeld geweld. Als dat gebeurt, dan vervalt als het ware hun recht om de kinderen op te voeden en dan wordt dat recht verplaatst naar een hogere laag. Hè. Als er echt huiselijk geweld plaatsvindt, dan kan het zijn dat bijvoorbeeld zelfs de politie mag ingrijpen. Dus dat subsidiariteitsbeginsel dat waarborgt eigenlijk de verantwoordelijkheid van de ouders en beschermt de ouders tegen te veel inmenging van andere lagen. En we zien dat natuurlijk in het project van de Lentekriebels, dat dat keihard doorkruist wordt. En tot slot dan de laatste pijler, de solidariteit. En solidariteit wil zeggen dat niemand achterblijft. Hè, dat wij als kerk, als mensen, begaan zijn met het gehele volk, met de gehele bevolking. Dus dat we niemand uitsluiten en niemand achterlaten. Maar ook dat begrip is een beetje verdraaid in onze tijd. Solidariteit wordt dan aangewend om goed te praten dat we bepaalde gedachten, bijvoorbeeld hè, het kind waar ik het net over had, wat non-binair is, dat we dat als pars pro toto, hè, dat is een moeilijk woord om te zeggen, als klein deel voor een groter geheel nemen, om aan te geven waarom alle kinderen deze keuze zouden moeten kunnen maken. Maar de kerk die staat er heel anders in. Die zegt, we moeten niet solidair zijn met een verwarde opvatting. Nee, we moeten alle kinderen, ook de kinderen die verward zijn over hun seksualiteit, uiteindelijk liefdevol thuisbrengen in de waarheid. En de waarheid is natuurlijk accepteren dat God ons gemaakt heeft zoals we zijn. Als jongen, als meisje, als man, als vrouw. En daarin ons ware geluk vinden. En ook accepteren dat onze seksualiteit ook een gift is van de Heer. En dat die alleen maar tot bloei zal komen op het moment dat we de seksualiteit zo beleven zoals de Heer het ook gewild heeft. Nou, ik zie dat ik een beetje over de tijd aan het gaan ben, dus ik zal bij deze gaan afronden. Ik wens u alvast een prachtige, goede week toe. En ik hoop dat u door het grote feest van Pasen weer volledig vernieuwd mag worden.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.